Marleen, hoor je mij?
Dan zou ze op de deur moeten kloppen als ze mij hoort, maar...
Marleen, klop eens op de deur.
Volgens mij hoort ze mij niet. Is dan toch mislukt, Leendert? Ja. Het zal niet doorgaan. Even kijken. De mensen die naar de Bolt-groep komen, er zitten er gelukkig niet zo heel veel, die gaan al een paar zaken gehoord hebben, wat ik vanmorgen ga herhalen. Wat? Ah ja, maar anders zeggen die, goh, dat hadden we al gehoord, dus dat vermijden we nu vanmorgen. Ik zat een beetje in de knoop. Ik ga eerst een heel ander verhaaltje vertellen, gewoon een beeld dat ik wil schetsen. Zonder clue, zonder point, gewoon geen inhoud eigenlijk. Maar beeld jullie in dat ik een papa ben, en dat ben ik, van 1,83 meter, etelijke kilo's. En dan komt er zo een klein manneke van 8 jaar, die 16 kilo weegt, amper een meter groot is. En die komt een grote mond opzetten tegen mij. En die komt mij irriteren en die maakt het mij lastig. En ik heb iets van... Ik kijk naar beneden en ik zeg... Nee, serieus, man? Straks plak ik u tegen de muur, hè? Dat is wat dan in mij op kan borrelen. En je doet dat niet, want je zegt... Oké, dat is geen correcte opvoeding van uw kleine af te rammelen. Bij ieder moment dat je zegt van... Eula, wat is die bezig? Maar dat klein manneke, als je daar goed over nadenkt, die heeft wel... heel veel lef om tegen zijn papa, die zoveel groter is en ook wel wat sterker is, zo'n grote mond op te zetten. Houd dat beeld vast. Het begin van de wijsheid. Het is aan jullie. Open vraag. Het begin van de wijsheid is?
Zelfkennis.
Zelfkennis, ja. In de Bijbel. Het begin van de wijsheid is... Respect, ja, voor?
Anderen.
Voor God, voor anderen. Fear of the Lord, ja. Ja, fear of the Lord. Het begin van de wijsheid is ontzag hebben voor God. Dat klinkt zo soft, hè. Ontzag hebben voor God. Of zouden we eigenlijk moeten zeggen, fear of the Lord... Vrezen des Heren. Dus eigenlijk de vraag die ik mezelf stelde is, wat moet ik daarmee aanvangen? Ik ben een nieuw evangelisch christen, laat ons zeggen, 20e eeuw geboren. En ik leef uit genade, ik leef uit liefde, ik leef uit ik weet niet wat allemaal. En dan het begin van alle wijsheid is de vrezen des Heren. En ik zat daar een beetje strop mee. Ik zeg van, moeten we nu echt bang zijn? Nee, ik moet niet bang zijn. Want heel mijn focus... Als ik heel eerlijk ben, ligt in het Nieuwe Testament en de genade en de liefde van God voor ons. En ik wist eigenlijk niet goed wat ik daarmee moest aanvangen. En ik zeg, als we dan toch nog eens mogen spreken van voren, dan ga ik daar eens in graven. Dan ga ik eens kijken wat ik er kan uitpluizen. Dus de vrezen des Heren. Moeten we bang zijn voor God? Vertalingen, wat ga je eraan doen? Dat is echt wel een leuk weetje eigenlijk. Werkt het ding nog? Als ik gericht wil. Als je in het boek en nieuwe Bijbelvertaling en alle moderne vertalingen gaat kijken, dan hebben ze het woord vrezen letterlijk overal vertaald door het woord ontzag. Die betekenis zit daar ook in. De vraag die ik mij dan stel is, moeten we dan zo dat maar een beetje mild bekijken? Of mogen we echt bang zijn voor God? Is er reden voor? Het begin van de wijsheid, het begin van alle kennis, zeggen ze hier ook, is ontzag voor de Heer. Vinden we in de NBG. De vrezen des Heeren is het begin van de kennis. Het begin van de wijsheid is ontzag, vinden we in de psalmen terug. In de psalmen, in onze oudere versie. De vrezen des Heeren is het begin der wijsheid. Wijsheid begint met ontzag, de vrezen des Heeren. Iedere keer opnieuw. Dat heeft een heel andere connotatie. Ik weet niet hoe dat bij jullie overkomt, maar voor mij betekent dat iets helemaal anders. Ik ben hier zelf niet aan het volgen. Ja. De vraag blijft, hè. Moeten we nu ontzag hebben en respect voor onze God, of moeten we bang zijn? Ik kan jullie meenemen naar Deuteronomium. Deuteronomium, een van de 5 eerste boeken van de Bijbel, het laatste boek van de 5, is eigenlijk de herhaling van de wet. Soms wordt er gezegd de tweede wet, maar eigenlijk is het gewoon de herhaling van de wet die al gekomen was. Wie kreeg de wet? Mozes kreeg de wet. En Deuteronomium is een interessant boek, want dat gaat eigenlijk alleen... Mozes heeft, ik weet niet wat meegemaakt, we kennen Mozes. Mozes was eerst in een mandje. Alle jongere joden werden gedood en wordt in een mandje gezet, hij wordt gered, hij wordt een prins. Hij vermoordt iemand, hij moet gaan lopen. God pakt hem bij zijn kraag en zegt, je gaat af mijn volk bevrijden uit Egypte. En uiteindelijk leidt hij heel Israël door de woestijn, wandelt heel dicht met God. En op het einde van zijn leven, de laatste 70 dagen, zit hij eigenlijk vervat in Deuteronomium. De laatste 70 dagen van Mozes, wat hij het belangrijkste vond, zat er eigenlijk in neergeschreven. Ik wil helemaal naar vanachter naar Deuteronomium gaan en niet te ver uitweiden, maar het is heel interessant om eens te lezen. Als je echt wijsheid uit de Bijbel wilt halen, is Deuteronomium zeker een aanrader om eens te lezen. Het boek van Mozes, zeggen de Joden, noemen de Joden het. Deuteronomium 32, daar wil ik met jullie naartoe springen. Deuteronomium 32 is het lied van Mozes. Lees, God. Hij zei, ik trek mij van hen terug. Dan zullen we eens zien wat er van hen terechtkomt. Je moet denken aan het Joodse volk die in de woestijn ook afbeeldingen had gemaakt van afgoden en dat God niet bepaald tevreden was. Ik trek mij van hen terug, dan zullen we wel eens zien wat van hen terechtkomt. Want ze zijn door en door slecht. Trouw kennen ze niet. Ze hebben mij diep beledigd en jaloers gemaakt op hun afgoden, die geen goden zijn. Nu zal ik hen op mijn beurt beledigen en jaloers maken. Op een volk dat geen volk is. Ik maak u kwaad op een volk dat geen inzicht heeft. Want mijn toorn is een brandend vuur dat tot de bodem van de hel reikt. Het zal de aarde en alle gewassen die erop groeien verteren en alle bergen op aarde in vuur en vlam zetten. Ik zal rampen over hen uitstorten en hen met mijn pijlen neerschieten. Ik zal hen laten vermageren door honger, brandende koorts en dodelijke ziekte. Ik zal wilde beesten op hen loslaten en hen met hun tanden verscheuren en venijnige slangen die door het stof kruipen. Buitenshuis zaait de oorlog verwoesting en binnenshuis heerst de angst voor de dood. Niemand wordt ontzien, man nog vrouw, jong nog oud. Ik had besloten hen te verspreiden over verre landen, zodat zelfs de herinnering aan hen zou verdwijnen. Toen was het stil. Dan slikt je wel eventjes als je zoiets leest. Wat denk je, ontzag of vrezen? Als ik zo'n tekst lees, dan denk ik dat we heel dicht bij vrezen komen. Dat we moeten beseffen van, oh, onze God is een God van liefde. Zo kennen wij hem. Maar het Oude Testament is geen aparte religie, is geen apart geloof. Dat hoort er ook bij. En geeft ons ook een heel mooi beeld van wie dat onze God is. Wie is die God van ons? Hoe wordt hij in het Oude Testament genoemd? Elohim. Helemaal in Genesis 1, 2 en 3 wordt zijn naam al verschillende keren genoemd. En door heel het Oude Testament de meest gebruikte naam is Elohim. Wat betekent die naam? Ik ben zelf eens gaan zoeken. El betekende de sterkte. De sterke, nog altijd. Eloah, de machtige. En Elohim is het meervoud van Eloah. De almachtige. En als je goed oplet, dan zie je dat we hier altijd over de overtreffende trap hebben. En als je die dan nog eens gaat gaan combineren, de sterke, de almachtige, je gaat er nog eens een schepje bovenop doen, dan krijg je El Elohim. We kennen niet alleen de sterke, de almachtige, maar we kennen ook de naam El als God der goden. Degene die zich kwaad maakt in Deuteronomium, is de allerhoogste. Er bestaat geen hogere God. Het is een God die letterlijk zegt, al die andere goden, hè, die stellen niks voor. Absoluut niks. Als je met mij rekening houdt, dan zal ik voor jullie zorgen en dan komt het goed. Al de rest is gewoon bijzaak, is peanuts. Op een gegeven moment was er een akkefietje. Ze waren eindelijk het land Kanaan binnengetrokken. En je had Jozua en al de anderen... al die andere stammen waren zich aan het nestelen en dan in één keer begonnen er terug mannen altaren te bouwen. En natuurlijk grote paniek, want ze gaan God schofferen. En die worden op het matje geroepen en hoe beroepen ze zich? Wij zweren bij de Heere, de God boven alle goden. dat we dat niet gedaan hebben uit opstandigheid. De God boven alle goden. Hoe kijken wij? Praten wij gewoon over God? Praten wij gewoon over... Ah ja, maar ik geloof dat er iets boven is. Of beseffen wij dat dat iets boven, dat dat de allerhoogste is? Hoeveel respect hebben wij nog voor onze God? Dat is het Oude Testament, hè. Wat betekent dat voor ons? Ik ga een beetje de parallel trekken tussen Deuteronomium en Matthäus. Matthäus 10 specifiek. Je gaat zien dat altijd de ene tekst naar de andere van Matthäus terug gaat komen. Concreet betekent dat voor ons, als we dat vertalen eigenlijk, deze tekst. En ik vond dat een heel chockerende, en dat heb ik met de kring ook besproken. Ik vond dat echt een klets in mijn gezicht. Matthäus 10, vers 28. Wees niet bang voor hen die wel je lichaam kunnen doden, maar niet je ziel. Over wie hebben we het? Over de mensen, over de wereld. Wees alleen bang voor God, die zowel je ziel als je lichaam kan vernietigen in de hel. Dat is een bemoedigende preek, hè, tot nu toe. Maar voor mij was dat echt een eye-opener. Ik ga daar heel eerlijk in zijn. Dit is zo sterk verwoord. We praten vaak als gemeente over, ja, we willen evangeliseren, ja, maar dat is niet echt in mijn aard en ik heb het moeilijk om uit te komen dat ik gelovig ben en ik heb dit en ik heb... Waar moeten we echt bang voor zijn? Voor onze ziel. De vreze des Heren is het begin van alle wijsheid. Waarom zouden we dan... Ik denk dat Naomi hier zich wel gaat kunnen vinden de komende tijd. Bezorgd zijn. Nee, niet over hoe oud je zal worden, Naomi, daar wil ik het niet over hebben. Kritiek van anderen. Als je gaat evangeliseren, zal het er wel bij komen, denk ik. Maar voor ons allemaal geldt dat. Om er niet bij te horen. Ik denk dan aan mijn kinderen vooral, die zich altijd zo'n beetje een buitenbeentje voelen. Dat we niet erkend worden door andere mensen. Wat we zullen eten, waar we zullen slapen, welke kleren dat we zullen dragen. Waar maken wij ons eigenlijk nog druk in? Als er maar één ding is waar we ons terecht zouden moeten in druk maken. Er is duidelijk iets belangrijker om ons zorgen in te maken. Gelukkig is de vreze des Heren het begin van alle wijsheid. Er volgt er nog wel wat wijsheid. Wat ik mooi vind, is als je begint te lezen en ook een beetje uitleg over het Oude Testament begint te verzamelen, en specifiek over Deuteronomium, dan wordt er echt gezegd van, kijk, die boeken zijn echt profetisch. En vooral Deuteronomium heeft echt een profetisch beeld. En ik vond het eerst moeilijk om het te zien, maar na heel de toren van God, dat hij ze in de hel gaat werpen, dat hij ze gaat vermoorden en verspreiden over heel de wereld, uit elkaar zal rukken, dat koppig volk. Dan zegt hij dit. Maar toen bedacht ik, mijn vijanden zullen leedvermaak hebben en zeggen, Israël is door onze kracht vernietigd, door een ander volk. Het heeft niks met God te maken. Israël is een dwaas volk zonder enig verstand. Oh, ik zou willen dat de Israëlieten wijs waren. Konden zij het maar begrijpen? En dat is al een heel andere insteek. We hebben juist een stuk of 10 verzen gelezen waar God eigenlijk furieus is en terecht kwaad is. Op een koppig volk dat altijd terug weer wegtrekt, ergens anders naartoe gaat. Maar dan toch zie je hier al dat tikkeltje van dat vaderhart. We hebben het al vaak over gehad hebben. Die liefdevolle God. Die God die wel kwaad is, die furieus is, die jaloers is, die onze liefde voor hem wilt en niet wilt delen met anderen. En die zich dan kwaad maakt, maar dan uiteindelijk toch ook zegt van... Eigenlijk is mijn echte verlangen dat ze het zouden begrijpen. Matthäus 10, vers 29, één vers verder dan daar straks. Het is niet alleen God dat we moeten vrezen. Er is iets heel specifiek aan de hand. Waarom moeten we hem vrezen? Zoals ik daar straks vertelde van het papa zijn en een klein ettertje daarnaast komt u irriteren. Hij mag nog zo lastig doen als hem wilt. Ik ga hem altijd graag blijven zien. En zo staat er in Matthäus 10, vers 29. Geen enkele mus valt op de grond zonder dat de hemelse vader ervan weet. En wat kost nu een mus? Bijna niks. Zelfs de haren op je hoofd zijn helemaal geteld. allemaal geteld. Maak je dus geen zorgen. Je bent voor God veel meer waard dan een zwermmuis. God houdt van zijn schepping. Ook al staat het Oude Testament met nogal straffe taal omschreven, iedere keer ga je merken dat God eigenlijk van zijn volk houdt. En gewoon niks liever wilt dan dat hij de liefde die hij heeft voor hun beantwoordt. Iets verder staat wel dit. We leven uit genade, maar het is niet vanzelfsprekend. Slaan en, het is eigenlijk salven en slaan, de uitdrukking is andersom. Matthäus 10, iets verder. Er zijn wel voorwaarden. Hij zal voor ons zorgen. Wij zijn heel veel waard voor hem. Maar als wij doen in ons dagelijks leven alsof we hem niet kennen, dan heeft hij ook absoluut geen reden om bij de Vader te zeggen. De hemelse Vader, bij mijn hemelse Vader zal ik net doen of ik jou niet ken. Staan we daar soms bij stil? We kennen allemaal het verhaal van Petrus die God verloochende. Eigenlijk was het op dat moment gedaan, hè, met Petrus. Hij had God belachelijk gemaakt. Hij had gezegd van God, nee, ik hoor niet bij die Christusfiguur. Ik heb daar niks mee te maken. En nu ben ik het zelf kwijt, maar hoeveel keer heeft Christus achteraf aan Petrus gevraagd? Hebt jij mij waarlijk lief? Dank u, nee, 3 keer. Dat moest goed gemaakt worden, hè? Hebben wij iets goed te maken met God? Komen wij er eerlijk voor uit? Zijn we bang voor de mensen of hebben we het lef om te zeggen onze God is de allergrootste, de allerkrachtigste en ik ben niet bang om er vooruit te komen. Ik moet alleen voor hem bang zijn eigenlijk. Maar eigenlijk ook niet, want hij ziet mij graag en hij vindt mij waardevol. Wij hebben ook onze verantwoordelijkheid. In Spreuken vind je dit het vervolg van de wijsheid, noem ik het. Een wijs mens neemt God zijn gebod aan. Nemen we zijn geboden aan? Of zeggen we alleen, ja, maar nee, wij pakken daar, wat was het ook weer? Ik heb dat zelf ook neergeschreven. Matthäus 22, het belangrijkste gebod. Heb de Heere uw God lief en uw naasten als uzelf. Of denken we soms ook nog eens echt terug aan de 10 geboden. Toen dan Mozes... Ik bedoel, dat is niet simpel verlopen. Hij is 2 keer bij God moeten gaan en 2 keer heeft hij de 10 geboden gekregen. Ik bedoel, als het de eerste keer kapot was en het was niet zo belangrijk, dan hadden we kunnen zeggen, ja, maar het is jammer dat ze verloren zijn gegaan, de 10 geboden. Maar nee, hij moest terug de berg op en hij moest ze nog eens gaan halen. Dus die zijn wel degelijk belangrijk. En toen Mozes naar beneden kwam, dan zei hij waarschijnlijk, God heeft mij een 10-stappenprogramma meegegeven. Maar dit is het. Je zult geen andere goden aanbidden dan mij. Hebben wij nog afgoden in ons leven? We zullen geen afbeelding maken van wat daar boven is in de hemel of beneden op de aarde. Je mag niet neerknielen voor andere goden. Je mag de naam van de Heer, uw God, niet zomaar te pas en te onpas gebruiken. Onderhoud de Sabbat. Vandaag is onze Sabbat, op zondag, niet op zaterdag. Maar respecteer de rust. Heb eerbied voor uw vader en uw moeder. U mag niemand doodslaan. Zijn er schuldigen? Johan. U mag geen overspel plegen. U mag niet stelen. Beschuldig niemand op valse gronden. Hoe vaak kunnen we ons daar eigenlijk wel op betrappen? Dat we dingen opgevallen vangen hebben en dan zijn we eigenlijk al met een beschuldigend vingertje aan het wijzen zijn, terwijl we eigenlijk van niks weten. Als je kinderen hebt, moet je eens heel goed nadenken. Je staat in de keuken te koken met je partner en in de woonkamer zijn er 2 kleine mannetjes aan het ruzie maken. In 1 keer. En dan komen ze bij jou en wie dat eerst is, wint, is mijn ervaring. Want die heeft ten eerste een uitleg klaar. En die zegt, ja, maar ik was het niet. Hij heeft dat gedaan. En wat ben je dan automatisch gewend om te doen, 1 van de 10 geboden te breken. Beschuldig niemand op valse gronden. Je was er niet bij, je hebt het niet gezien. en een tweede krijgt onder zijn voeten. Maar we hebben het niet gezien. Waarom beschuldigen we die? Oké, je moet wel ingrijpen. Maar het zit soms in kleine hoekjes. En dan een van de moeilijkste, hè? De begeerte. Begeer het goed van iemand anders, een chique auto. Zelfs onder de fietsrijders is er jaloezie, want die heeft toch wel net iets dat betere merk. En die coolere bandjes, en die toffere velgen, en die toffere dit. Ik ben een muzikant, dat is pas een verschrikkelijk ijdel wereldje. Van, oh, heb jij maar zo'n drumstel? Oh, ik heb wel zo'n gitaar. Oh, ik heb wel dit. Word ik daar jaloers van? Nee. Iedereen heeft er last van. Maar zijn we ons daar nog bewust van? Of leven we altijd door genade en door... Oh, ja, maar ja, God, Christus maakt het goed voor ons. Wij hebben ook onze verantwoordelijkheid op te nemen. Als we zouden twijfelen dat oud en nieuw... Ik heb het niet over nieuwjaar. Ik maakte gisteren een heel vrolijke opmerking. Wanneer oud en nieuw samenkomen, dat is nieuwjaar, Sam. Dat is nieuw wat ik bedoel. Het Oude Testament en het Nieuwe Testament, wanneer dat die samenkomen, is het heel duidelijk ook over volg God zijn geboden. Het is niet enkel iets Oude Testament is dat we zouden moeten doen. Het is ook iets dat vandaag de dag nog altijd even actueel is en even waardevol is. In Deuteronomium stond er heel duidelijk, u moet al zijn geboden met woord en daad gehoorzamen. En Johannes die zegt het iets anders. In Johannes staat het iets anders, het is Christus die het zegt. Wie van mij houdt, zal altijd volgens mijn geboden leven. Het is belangrijk om te doen wat God wil. Van het ogenblik dat we daarmee stoppen, beginnen ons eigen ding te doen. En we zijn egoïsten, we moeten daar eerlijk in zijn. En dan zal het mislopen. Ik heb nog een mooie wanneer oud en nieuw samenkomen. In Jozua, en dat vond ik een heel mooie vergelijking, want dit gaat over de wet. In Jozua zien we heel duidelijk dat er gezegd wordt, zorgen alle geboden die Mozes u gaf gehoorzaamd worden. En wat zegt hij? Heb de Heere lief en dien hem met heel uw hart en heel uw ziel. En als we dan gaan kijken, toen dat ze aan Christus vroegen, wat is nu het belangrijkste gebod uit de wet van Mozes? Heb de Heer uw God lief, met heel uw hart, met heel uw ziel en heel uw verstand. Het Nieuwe Testament is copy-paste van het Oude Testament. Er is geen toen en nu. Het is één en hetzelfde. Maar je moet gewoon goed kijken. Heb de Heer uw God lief, met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand. Sorry, maar dat is niet makkelijk. Ik heb er de vorige keer ook over gesproken. Dit is serieus. Als je denkt van, ja, maar ik volg liever de 10 regeltjes, ja, maar dan mist je iets van het Nieuwe Testament, dan mist je iets van de liefde en de genade. Als je alleen de liefde en de genade neemt, en zegt van, ja, maar ik hou van God, en dat is genoeg. Nee, dan mist je ook een heel deel. Dan vergeet je hoe jaloers dat wij kunnen zijn, dan vergeet je hoe dat wij kunnen oordelen zonder reden, dan vergeet je onze zondige natuur. Maar dat die 10 geboden dan weer helemaal mooi in evenwicht brengen. We hebben ze alle twee nodig. Ik wil eindigen met... Ik ga hier snel door. De wijsheid van God. Moeten we bang zijn voor God? Ik denk soms van wel, als ik eerlijk ben. Dan denk ik van, dat is een kracht in dit universum dat je niet kunt vatten, dat je best stil en rustig van wordt. Dat je best nederig van wordt en op je knieën voor gaat. En dan lees je in één keer in 1 Johannes 4. Als de liefde, waar dat heel de wet op gebaseerd is, de liefde van God naar ons toe, als de liefde van God naar ons toe, in ons, haar doel bereikt, kunnen wij vol vertrouwen de dag van het grote oordeel tegemoet zien. Omdat wij in deze wereld leven zoals Christus er leefde. Als wij Christus volgen, dan moeten we niet meer bang zijn. voor die God die onze ziel in de hel kan werpen. Ik herinner een paar teksten terug. Want dan is Christus er als onze advocaat, zal ik zeggen. Als een persoon die voor ons instaat. In de liefde, vers 18, is geen plaats voor angst. Integendeel, de volmaakte liefde verdrijft de angst. Als we echt snappen waar het over gaat, dan kunnen we alleen maar blij zijn. En dan is er geen reden voor angst. Geen reden voor angst naar onze omgeving toe, wat we zullen eten, wat we zullen drinken. Geen angst naar onze God toe. Dat is de reden dat mijn zoon zo'n grote mond opzet tegen mij. Want hij kent mij en hij kent mijn liefde voor hem. En hij is niet bang van mij. En hij tart mij daardoor. Doen wij hetzelfde naar God toe? Tarten wij God soms? Dagen we hem soms uit? Of beantwoorden gewoon de liefde die hij voor ons heeft? Terug met liefde. Oei. Hiermee wil ik eindigen. Zoals de Vader van mij houdt, God houdt van Christus. Houdt Christus van ons. Zorg dat je in mijn liefde blijft. En dat doe je door aan mijn geboden te houden. Ze horen erbij. Onze God, onze hemelse Vader, de Almachtige, de Grootste, El Elohim, is van mij blijven houden, zegt Christus. En waarom is hij van mij blijven houden? Opnieuw omdat ik mij aan zijn geboden gehouden heb. Leef vanuit zijn liefde. Ik zou jullie willen vragen voor de week die komt. Neem ik God vanzelfsprekend? Of besef ik nog echt wel wie dat hij is? Hoe groot en hoe machtig dat hij is? Stellen wij onze prioriteiten nog wel juist? Zijn we bang voor de wereld en doen ons best om er goed uit te zien op het werk? Om onze collega's plezier te doen? Of zijn we bezig van 's morgens tot 's avonds ook op ons werk met God plezier te doen? En ik kijk in de eerste plaats in de spiegel. Geen paniek. Ik zou willen afsluiten met gebed. Heere God, het is onwaarschijnlijk hoe groot dat u bent. En hoe groter dat ik naar u opkijk, hoe groter dat ik u zie, Heer, hoe meer dat ik blij en vreugdevol mag zijn dat u die onwaarschijnlijke stap gezet hebt naar ons, Heer. Dat u van ons houdt, dat u ons graag ziet, dat u uw zoon gegeven hebt voor onze zonde. Om die kloof die er was terug te dichten, Heer. Dat u zei, ik heb mij lang genoeg boos gemaakt en dat koppig volk slaagt er niet in om mijn wil te doen. Er moet een oplossing komen. Ik zend mijn eigen zoon. En zijn offer zal de relatie herstellen. Heere God, wilt u ons bewust maken wie dat u echt bent, Heer? Wilt u onze twijfels naar u wegnemen? In de twijfels over wat dat u kan. Wat dat u kan betekenen in ons leven. Wat dat u kunt doen, Heer. Dat u uw wil zult laten geschieden in ons leven, Heer. Heere God, u belooft ook dat als wij vragen, dat u zult geven. Vertrouwen wij nog op u, God? Heere God, help ons ons hart sterk te maken met een heel duidelijk beeld van wie dat u bent, hoe machtig dat u bent en dat u alles kunt laten meewerken ten goede voor wie gelooft. Heere God, laat ons niet angstig zijn voor u, maar laat ons juist blij zijn dat u zoveel van ons houdt, Heer. Help ons ons hart bewerken, zoals David ook zegt, om meer van u te willen leren, om nog meer van uw liefde te mogen hebben in ons leven. Amen.